onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij kennen allemaal het Lutherlied en zojuist hoorden we de melodie daarvan al. Een vaste burcht is onze God. Wij zullen twee coupletten daarvan aan het eind van de dienst zingen. Maar zoals we weten dichtte Luther dit overbekende vers naar aanleiding van Psalm 46. En wij beginnen nu onze dienst met het zingen van Psalm 46 uit onze eigen berijming. Psalm 46, het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte, als zij door droefheid kwijnen. Psalm 46, het eerste vers. Van het dankbaar gedenken van wat de Heere de kerk in deze lage landen geschonken heeft. Ook in deze dienst belijden we het christelijk geloof. Het ontwijfelbaar christelijk geloof. We zullen dat vanavond doen, gemeente, met de woorden van artikel 23 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 23 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En we zingen de nasluiting erop, Psalm 118, het tiende vers. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden om hun God ootmoedig te eren voor het smaken zijner zaligheid. Psalm 118, vers 10, na de belijdenis van het christelijk geloof. Ieder van u en van jou spreken in zijn of haar hart. Wij geloven dat onze gelukzaligheid gelegen is in de vergeving van onze zonden, om Christus wil, en dat daarin onze rechtvaardigheid voor God begrepen is. gelijk David en Paulus ons leren, verklarende de gelukzaligheid des mensen te zijn dat God hem de rechtvaardigheid zonder de werken toerekent. Romeinen 4. En dezelfde apostel zegt dat we om niet, dat is uit genade gerechtvaardigd zijn, door de verlossing die in Christus Jezus is. Romeinen 3. En daarom houden we dit fundament altijd vast, aan God al de eer gevende, ons vernederende en erkennende zodanigen als we zijn, zonder iets van onszelf of van onze verdiensten te vermeten, steunende en rustende op de gehoorzaamheid van de gekruisigde Christus alleen, de welke onze is, wanneer we in hem geloven. Die is genoegzaam om al onze ongerechtigheden te bedekken en ons vrijmoedigheid te geven, ons geweten vrijmakende van vrees, verbaasdheid en verschrikking om tot God te gaan. Zonder te doen, gelijk onze eerste vader Adam, de welke al bevende zich met vijgenbladeren bedekken wilde. En voorwaar, indien we voor God verschijnen moesten, steunende op onszelf of op enige andere schepselen, hoe weinig het ook zou zijn, we moesten helaas verslonden worden. En daarom moet een ieder zeggen met David: Heere, ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Amen. Dezezelfde psalm, de 118e, die we vanavond ook lezen uit de Heilige Schrift. Psalm 118. We lezen daar het heilig woord van de Heere als volgt. Loof de Heere, want Hij is goed. Want zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. Het huis van Aaron zeggen nu dat zijn goedertierenheid in der eeuwigheid is. Dat degenen die de Heere vrezen nu zeggen dat zijn goedertierenheid in der eeuwigheid is. Uit de benauwdheid heb ik de Heere aangeroepen. De Heere heeft mij verhoord, stellende mij in de ruimte. De Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? De Heere is bij mij onder degene die mij helpen. Daarom zal ik mijn lust zien aan degene die mij haten. Het is beter tot de Heere toevlucht te nemen dan op de mens te vertrouwen. Het is beter tot de Heere toevlucht te nemen dan op prinsen te vertrouwen. Alle heidenen hadden mij omringd. Het is in de naam des Heeren dat ik ze verhouwen heb. Ze hadden mij omringd, ja, ze hadden mij omringd. Het is in de naam des Heeren dat ik ze verhouwen heb. Ze hadden mij omringd als bijen. Ze zijn uitgeblust als een doornenvuur. Het is in de naam des Heeren dat ik ze verhouwen heb. Gij had mij zeer hard gestoten tot vallens toe. Maar de Heere heeft mij geholpen. De Heere is mijn sterkte en psalm, want Hij is mij tot heil geweest. In de tenten van de rechtvaardigen is een stem van gejuich en van heil. De rechterhand des Heeren doet krachtige daden. De rechterhand des Heeren is verhoogd. De rechterhand des Heeren doet krachtige daden. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken des Heeren vertellen. De Heer heeft mij wel hard gekastijd, maar Hij heeft mij in de dood niet overgegeven. Doe mij de poorten der gerechtigheid open. Ik zal daardoor ingaan. Ik zal de Heere loven. Dit is de poort des Heeren, door de welke de rechtvaardigen zullen ingaan. Ik zal u loven, omdat gij mij verhoord hebt en mij tot heil geweest zijt. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, is tot een hoofd des hoeks geworden. Het is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laat ons op dezelfde ons verheugen en verblijd zijn. Och, Heere, geef nu heil. Och, Heere, geef nu voorspoed. Gezegend zij hij die daar komt in de naam des Heeren. Wij zegenen u lieden uit het huis des Heeren. De Heere is God die ons licht gegeven heeft. Bind het feestoffer met touwen tot aan de hoornen van het altaar. Gij zijt mijn God. Daarom zal ik u loven. O mijn God, ik zal u verhogen. Loof de Heere, want Hij is goed. Want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Tot zover, gemeente, de lezing van de Heilige Schrift. Wij zullen nu voor alle dingen eerst eerbiedig de Heere vragen om zijn zegen, opdat Hij zij zelf in ons midden, gemeente, vanavond. Laat ons bidden. Ook, Heere, voor het herdenken. Ook voor het gedenken van uw grote daden in het verleden hebben we u zelf nodig. Want Heere, we zouden de graven van hen, wie namen ook vanavond waarschijnlijk wel genoemd zullen worden, de grote mannen in de geschiedenis van de kerk, we zouden die graven kunnen pleisteren, Heere. We zouden met elkaar ons kunnen verwonderen over alles wat er door die mannen verricht is. De omwenteling in kerk en in de samenleving, in de geschiedenis, die door hun toedoen teweeggebracht is. We zouden ons kunnen verbazen, Heere, over de snelle wisseling van de dingen daar en toen. De storm van verandering in het denken in Duitsland en tenslotte later ook in onze Nederlanden. We zouden dat alles, Heere, kunnen zetten op de rekening van mensen wier denkkracht en wier moed groot was, wier overtuigingskracht bijna ongeëvenaard was, hoewel zeer bestreden. Maar Heere, wilt u ons daaraan ontheffen? Geef dat we het vanavond hoger mogen zoeken. Of moeten we vragen, Heere, dat we vanavond dieper mogen buigen. Dat we op de grond van dat weldoen opmerken. En dat we, ja, dan toch ook omhoog zien. Hoger zien dan aardse sferen. Verder zien dan prestaties van mannen en vrouwen. maar over de geschiedenis heen, omhoog tot u. Tot u, Heere, die uw hand in al deze dingen hebt gehad. De grote en eeuwige God, die de geschiedenis voortstuwt. U die God, Heere, in wie alles besloten is. En die dingen leidt naar uw raad en wil. Uw raad zal bestaan. En u zult al uw welbehagen doen, u zult het doen. En u hebt het ook gedaan, Heere. En als we telkens jaren, zo aan het eind van de oktobermaand, Heere, daarbij stilstaan, naar goed gebruik. En daartoe als gemeente samenkomen. Heere, laat dat dan een geestelijke zaak zijn. Laat dat dan een zaak zijn, Heere, waarvan we het belang ook echt kennen en weten. En dat we dat woord dat toen van onder het stof vandaan gekomen is. En laat dan, Heer, het licht dat op de kandelaar verschenen is, onszelf tot licht en tot heil mogen zijn. Datzelfde. Want we kunnen roemen in grote namen. Maar Heer, als wij zelf niet putten uit één en dezelfde bron, waaruit u het alles liet komen, dan blijft het maar oppervlakkig. En dan is het menselijk. En daarom, Heere, voor ons gedenken bidden we, ja, Heere, ook in dat opzicht, om de indachtig makende werking van uw geest, die ons door de dingen heen laat zien. En die ons toont, Heere, dat u voortgaat. Ja, dat u voortgaat. En dat uw koninkrijk zal komen. En dat u, Heere Jezus Christus, die gezeten bent aan de rechterhand van uw Vader, dat u zich in deze wereld een gemeente vergadert. Ja, vanaf het begin van deze wereld tot aan het einde van de dagen. Door uw woord en geest. In de enigheid van het ware geloof. En dat u, Heere, dat doet, krachtig en soeverein. Dat u daartoe goedertierlijk verkondigers van de zeer blijde boodschap van uw genade uitstoot. En dat u ze gebruikt. Als nietige instrumenten in uw hand. Maar in de betoning van geest en kracht als u ze die geest schenkt. En dat we, Heere, ziende in de geschiedenis dat er wonderen zijn gebeurd, moed mogen hebben voor ons heden. Want u bent niet veranderd. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. En tot in eeuwigheid. En we behoeven, Heer, in deze oude kerk maar rond te zien. We behoeven maar naar de gewelven te zien. Naar de preekstoel. En naar de oude Statenbijbel die er ligt. Door de geslachten heen hebt u het gegeven. Van geslacht tot geslacht. De ene generatie na de andere. En Heer, dan is er, ja, dan is er reden tot verwondering. Dat we in diezelfde traditie nog steeds mogen staan. Nee, niet om ons daarop te beroemen. Maar om het als een wonder van u te mogen ontvangen. En dan ook deze avond. Opdat we uit diezelfde bron bediend mogen worden. En dezelfde zegen mogen ontvangen. Die destijds, zoveel honderden jaren geleden, het deel werd van het volk dat al hier woonde. Wij kunnen het met niet minder doen, Heren. En als we dan dankbaar mogen gedenken, herdenken. Heren, dan is ons gebed, wilt u herdenken, Heren? Aanschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. Herdenk, o onze God, herdenk de wonderdaan van destijds. Wilt u gedenken aan uw woord? Wilt u gedenken aan uw verbond? En wilt u op ons neerzien in ontferming? Op onze jongeren en op onze ouderen. Op de kerkenraad en de dienaar van het woord. Onze broeder dominee Breuren. En zijn vrouw en zijn gezin. En heel de gemeente. In al haar geledingen. En schenk het, Heere, dat uw geest rijkelijk wordt uitgestort. Ook in het midden van de gemeente van Waarder en in de dorpsgemeenschap van Waarder en de omgeving. als er op een andere plaats ook een herdenkingsbijeenkomst plaatsvindt. En we beleiden het in verlegenheid, heren. En we staan zelf ook in die scheur. Want dat had toch anders gemoeten. Dat hadden we toch met elkaar moeten doen. Waarom deze gescheidenheid toch? Heren, wilt u het ons niet aanrekenen. Maar mag het ons in de schuld brengen. En mag het ons tot krediet op u. U die een wonderdoend God leidde. Opdat we verwachting hebben, heren, daarvan. Dat waar heden breuken zijn. Dat u de God bent die kunt helen. En die samenbrengt. In de enigheid van het ware geloof. In herkenning en erkenning van elkaar. Staande op hetzelfde fundament. Zo bidden we om uw gunst en zegen. Voor ons en al daar. Heren, ontfermt u. Schenk ons uw verrassende zegen. We bidden dat voor de kerken van Nederland. Zo gescheurd en zo verbroken. Geef nog deernis met het geruis. We bidden dat, heren, voor uw gemeente wereldwijd. Vervolgd en verdrukt. Ontfermt u zich. O God, toon uw mededogen. En daal af. Ontwaak, noordenwind. En kom, gij zuidenwind. Doorwaai uw hof. Tot verheerlijking van uw naam. Tot fundering van uw kerk. En tot zaligheid van zondaren. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij blijven nog even bij Psalm 118. We gaan nu daarvan zingen de versen 1 en 8. Psalm 118, het eerste vers. Laat ieders Heeren goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven, zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Het eerste vers en ook het achtste vers van Psalm 118. U krijgt ook vanavond, gemeente, gelegenheid om de gave van uw liefde uit te reiken. De eerste collecte is bestemd voor het werk van de stichting In de Rechte Straat. U kent de stichting wel. De stichting die zich beijvert voor het getuigend gesprek met Rome. En daartoe put uit de bronnen van schrift en belijdenis en van de reformatie. En de tweede collecte is voor uw eigen kerk. Twee collecten dus, van harte in uw milddadigheid aanbevolen. één God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Gemeente, dat is het vijfde vers. We zingen dat nadat het amen straks klinken zal. Psalm 56, vers 5. En ook het zesde vers. We lazen, gemeente, en we zongen ook Psalm 118. Eén woord daaruit lees ik u nog voor. Een tekstwoord uit Psalm 118 dat straks enkele keren terug zal komen. Psalm 118, het 17e vers. Dit kostbare getuigenis, een heerlijke belijdenis. Ik zal niet sterven. Maar leven. En ik zal de werken des Heren vertellen. Psalm 118, vers 17. Het is gemeente niet zo'n moeilijke rekensom om met elkaar te constateren dat het vandaag, naar de klassieke overlevering die we maar aanhouden, dat het vandaag 501 jaar geleden is. Dat Maarten Luther, of hij het nu zelf deed, of hij liet het verrichten, zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel liet bevestigen. En daarmee een revolutionaire ontwikkeling inzette, die hij ook zelf niet heeft voorzien. Maar gemeente, bij God was het allang bekend. Dat nietige middel, een stuk perkament misschien, of een lap papier, waarop een flink aantal woorden stond, verdeeld in 95 uitspraken, 95 stellingen. Toen begon het. God ging wonderen doen in de kerk van het Westen, waar er eeuwenlang grote duisternis was, ook wel afwisselend, zeker wel. En de Heer heeft in alle tijden zijn kerk gehad, zeker wel. Maar toen begon het, wat we achteraf noemen, de beweging van de reformatie. Een van die stellingen, misschien wel een van de belangrijkste, in ieder geval een heel spraakmakende, is de 62ste. Waarin Luther het volgende naar voren bracht: de ware schat van de kerk is het heilig evangelie van de glorie en de genade van God. De ware schat van de kerk is het heilig evangelie van de glorie en de genade van God. De theologie van Rome was een glorieuze theologie. Vol van pracht en praal en heerlijkheid, van prots en pronk. Maar het evangelie is het evangelie van nederigheid en van het tegendeel en van het kruis. Maar, zo heeft Luther mogen ontdekken, dat is niet het laatste woord. Het gaat inderdaad aan op glorie, de verheerlijking van de heilige God. Hoe dan? Wel door het heilig evangelie. Het heilig evangelie van de glorie en de genade van God. Het is deze ene stelling, en ik licht hem er zomaar even uit. Deze ene stelling is een woord dat de kracht van het woord van God accentueert. Het heilig evangelie van de glorie en de genade van God. We vinden het ook terug in een van die drie sola's. Sola scriptura. Naast het sola gratia en het sola fide. Ook onze jongens en meisjes weten dat ongetwijfeld geleerd op school of op catechisatie. Alleen door het geloof, alleen uit genade, alleen door de schrift. Wel, vanavond, gemeente, staan we een ogenblik stil bij dat sola scriptura. Alleen de schrift, of alleen door de schrift. Maar we zullen proberen dat niet wat theoretisch te benaderen en wat een aantal dogmatische stellingen daaromheen te poneren. Maar we hopen nou vanavond nou eens te zien wat dat nou in de praktijk, gemeente, en ik mag ook zeggen wat dat in de bevinding van Maarten Luther betekende. Wat het betekende dat hij putten mocht uit de schrift. uit de heilige schriften Gods, die een kracht zijn tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Ik begin met iets voor te lezen en ik zal u straks zeggen wat het is. Aan de eerwaarde heer Frederik, abt van het Sint-Egidius-klooster in Nuremberg, mijn genadige heer en beschermer. Genade zij u en vrede in Christus onze Heere en Heiland, eerwaardige liefde heer en beschermer. Ik wil graag iets doen uit dankbaarheid voor uw liefde en genegenheid mij bewezen. Naar de wereld ben ik maar een arme bedelaar. Trouwens, al zou ik veel bezitten, gij zijt er de man niet naar dat ik u daarmee speciaal zou willen vereren. Daarom heb ik mij gewend tot mijn eigen rijkdom, die ik als mijn bijzondere schat, hetzelfde woordje, schat, die ik als mijn bijzondere schat beschouw. Namelijk, ik heb mijn geliefde psalm voor me genomen. Het, en ik zal het u zo uitleggen, het schöne Confitemini. En mijn gedachten daarover op papier gezet. Omdat ik er hier in de woestijn de tijd voor heb. Daar ik toch zo nu en dan eens om mijn hoofd wat te sparen enige afwisseling nodig heb. Een verandering van arbeid bij het zware werk waaraan ik bezig ben. De vertaling in het Duits van de profeten, die ik nu spoedig klaar hoop te hebben. U begrijpt het al. Luther. Maarten Luther is aan het woord. Het begin van een brief aan de abt van het Egidiusklooster in Nuremberg. Het is zijn woord vooraf. Waarop? Wel, zijn woord vooraf op zijn verklaring van Psalm 118. Psalm 118. We zetten het gemeente eerst even in het historische verband. We schrijven het jaar 1530. Tot keizer van het grote Duitse Rijk is zojuist Karel de Vijfde gekroond. Hij is de machtigste man van de toenmalige wereld. Maar geloof me, niet de gelukkigste man. De keizer heeft namelijk grote zorgen. Hij ziet zijn rijk als het Heilige Roomse Rijk. En in zijn rijk mag er volgens de keizer maar één godsdienst zijn. En dat is de Roomse. Maar nu is er die ellendige godsdienst kwestie. En tot zijn grote ergernis heeft een onbetekenende Augustijner monnik uit Wittenberg een steen in de vijver van Duitsland gegooid. Maarten Luther zou die heten. De invloed van die rebellerende monnik moet volgens de keizer zo snel mogelijk worden ingedamd. Daarom roept de keizer in dat jaar 1530 een rijksdag samen. Een vergadering waarin hij met alle Duitse vorsten zal beslissen over deze verlammende kwestie. Hij zal ervoor zorgen dat het ten spoedigste met de invloed van die Luther gedaan zal zijn. De rijksdag zal in Augsburg zijn. Luther zelf kan er niet bij zijn. Dat is te gevaarlijk. Vrienden zorgen ervoor dat hij op een veilige plaats is. Die spannende maanden verblijft de reformator eenzaam in het kasteel de Coburg. Ver weg van zijn gezin, van zijn gemeente en van zijn studenten. Hij heeft de zaak van Gods kerk, gemeente, uit handen moeten geven. Maar hij weet haar in de handen van zijn God. Hij weet en beleid. En dat geldt nog steeds. Dat geldt nog steeds. De kerk is Gods werk. En hij staat in voor de voortgang van zijn werk. Wel, het is daar op de Coburg in het voorjaar van 1530 dat Luther Psalm 118 ontdekt. De heilzame en heilrijke invloed van deze psalm met zijn buitengewoon vertroostende inhoud. Hij noemt deze psalm een verkwikking in mijn woestijn. En midden in zijn aanvechtingen ervaart hij de vertroostingen van deze psalm. En aan de muur van zijn werkkamer schrijft hij met grote letters dat 17e vers dat we zojuist lazen. In het Latijn natuurlijk, want dat was zijn taal. Non moriar sed vivam. Et narrabo opera Dei. Ik zal niet sterven, maar ik zal leven. En ik zal de werken van de Heere vertellen. En bij die tekst schreef hij zelfs muzieknoten. En schreef hij er een motet bij. Om te zingen. Maar Luther deed meer. Hij schrijft er op de Coburg een uitvoerige verklaring van Psalm 118. En als hij daarmee klaar is, dan schrijft hij aan zijn vrienden. Ik had voor de uitleg van deze psalm wel 15 vellen papier nodig. Luthers hart, gemeente, was vol. En zijn mond liep ervan over. En zijn pen, hij schrijft, die veder had lopen lassen. Hij kon hem bijna niet inhouden, de snelheid van zijn pen. En hij noemt Psalm 118, das schöne confitemini. Naar het begin van de psalm, confitemini in het Latijn, looft, laat ons loven. Das schöne confitemini, ik zal niet sterven, maar leven en ik zal de werken van de Heere vertellen. Luthergemeente begint zijn uitleg met een persoonlijke belijdenis. Hij doet dat op zijn Luthers, zoals hij dat alleen kan. Hij schrijft Psalm 118, hij zegt, dat is mijn psalm. Dat is mijn psalm. Ik heb hem lief. Ja, ik heb het hele psalmboek lief en ik heb heel de schrift lief. Ze zijn mijn enige troost in leven en in sterven. Maar ik ben zo bijzonder verknocht aan deze psalm, zodat ze bij uitnemendheid mijn psalm genoemd mag worden. Want deze psalm heeft zich menigmaal mij verdienstelijk gemaakt en mij uit veel grote noden geholpen. Deze psalm. Hij is mij liever dan de eer en de macht van de hele wereld. Ik zou hem niet graag tegen wat dan ook willen ruilen. Mijn psalm, zegt Luther. Je let erop dat Luthergemeente dat schrijft terwijl hij op de Coburg is. Terwijl daar in Augsburg over het lot van de kerk en de religie in de Duitse landen wordt beslist. Er is eigenlijk heel wat... dat Luther zou mogen wensen. Een wending in de politiek van de keizer. Of grotere invloed van de protestantse vorsten. En toch, in deze psalm beleidt hij. Nee, dat is mijn houvast niet. Ik vind mijn troost in de schrift. In de woorden van deze psalm. Waarin het mij als het ware op het hart gebonden is. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken van de Heere vertellen. Enkele jaren daarvoor, gemeente, vertaalde Luther de psalmen. Vanuit het Hebreeuws in het Duits. En in de voorrede daarop, gaan we nou even naartoe, daar schreef hij het volgende. En wat hij dan schrijft, betreft ook Psalm 118. Hij schrijft het psalmboek, het is het boek van alle heiligen. En ieder christen, in welke omstandigheid hij ook verkeert, vindt daarin psalmen en woorden die op hem slaan. En die zo toepasselijk zijn op zijn toestand, alsof het wel lijkt dat ze voor hem speciaal geformuleerd zijn. Hij zou het niet beter kunnen zeggen en bidden en worstelen en wenen en roemen dan zoals het in de psalmen staat. En als Luther dan in deze verklaring over zijn psalm schrijft, dan zegt hij... Als iemand mij er wat vreemd op zou aanzien, dat ik me erop beroem dat deze psalm mijn psalm is, daar hij immers alle christenen toe behoort. Wel, dan mogen hij weten dat de psalm door het feit dat hij de mijne is, aan niemand ontnomen wordt. Christus is ook de mijne, maar hij blijft evengoed de zaligmaker van alle heiden. En dan zegt hij weer typisch op zijn Luthers... Ik wil niet jaloers zijn op mijn bezit, maar dat blijmoedig met anderen delen. Geef God dat iedereen aanspraak maakt op deze psalm, zoals ik. Dat zou de vriendelijkste strijd van heel de wereld zijn. Nou, Luther. Ondertussen, gemeente, vragen we ons af, en we gaan nog een steekje dieper, wat het toch is... dat Luther zo speciaal aantrekt in deze 118e psalm. De psalm begint met lof. Confitemini domino. Laat ons de Heere loven. En Luther zegt daarvan... Deze psalm looft God in het bijzonder vanwege de hoogste weldaad die hij aan de wereld heeft bewezen. En dan laat Luther gemeente, Luther zou Luther niet zijn, laat Luther daar licht vanuit het Nieuwe Testament opstrijken. Deze psalm looft God in het bijzonder vanwege de hoogste weldaad die hij aan de wereld heeft gegeven, namelijk Christus en het rijk van zijn genade. Vandaar deze algemene lofverheffing. Dank de Heere, want, zo zegt hij, en het komt recht uit zijn hart, want hij is toch zo'n hartelijke, zo'n genadige, zo'n trouwe en goede God, die altijd maar weer zonder ophouden wel doet en de ene goedheid na de andere in volheid over ons uitstort. En dat schrijft de man die niet alleen verbannen is van zijn vrouw en van zijn kinderen en van zijn leerlingen. Dat is niet alleen de man die nu verwijderd is van zijn geliefde gemeente van Wittenberg en die bij momenten ook beeft als hij denkt aan het lot van de kerk in de Duitse landen. Maar dat is ook nog een keer de man die keer op keer belaagd wordt door de boze. Luther kent hem wel. Luther kent hem wel. Diabolus. Die duivel. Die twister. Met wie die heel wat te stellen heeft. Die de aanstichter is van de aanvallen op de kerk en op de leer. En die de voortgang van de reformatie wil beletten. En we weten het misschien wel uit het leven van Luther. Dat er menig moment geweest is. Dat Luther totaal verslagen en ontredderd was. Onder de aanvallen van de boze. Maar er zijn momenten geweest dat hij uit het veld geslagen en droefgeestig in een hoekje zat. Op enig moment zo zelfs dat zijn vrouw Kete resoluut naar buiten gaat en de luiken van hun woning sluit. Wat doe je? Vraagt Luther aan zijn vrouw. Wel, zegt Kete tegen Maarten, de God van Luther is kennelijk dood. Maar dat kan hij niet hebben. Dat kan hij niet hebben. Nee, de God van Luther is niet dood. Maar Luther kan er niet altijd bij. Luther. Nog niet zo heel lang geleden verscheen er een boek over Luther. Onder de titel Luther. Mens zwischen Gott und Teufel. Luther. Een mens tussen God en de duivel. Hij heeft het geweten, Luther. Maar, en dat bedoel ik, desondanks, desniettegenstaande, nochtans, Luther zingt met Psalm 118. Loof de Heere, want hij is goed. Wat zijt ge toch, en ik citeer hem nog een keer. Wat zijt ge toch een vriendelijke en goede God. Dat ge eeuwig, dat is altijd door en zonder onderbreking. Mij, onwaardige en ondankbare, zo rijkelijk uw goedheid en weldadigheid bewijst. En dat is daarom zo heilzaam dat ik me kan troosten. In alle ongeluk. Niet ziende op mijn verdrukking, maar hoger ziende op God die het voor mij voleinden zal. In dit verband vraagt Luther zich af wat de Heere er toch mee bedoelt. Wat er toch de bedoeling van de Heere is met al die zorgen en al die tegenheden in het leven van zijn kerk. Met al die onbegrepen wegen en de krommingen in de levensweg van de zijnen. Misschien kunt u er wel over meespreken. Van een heel andere aard waarschijnlijk dan van Luther. Maar u kan het ook niet altijd zo overzien. En u hebt ook uw vragen en uw worsteling. Wat bedoelt de Heere daar toch mee? Wel, schrijft Luther ook in zijn verklaring van deze psalm. Nu laat de goede God zulk een ongemak alleen maar over ons komen om ons, snurkende slapers, dwaze lieden uit onze diepe verdoving op te wekken en ons oog te geven voor de talloze grote en goede gaven die hij ons nog geeft. Luther herinnert aan de klacht, maar ook de lof van Job, die geteisterde man. Zullen we het goede van de Heere ontvangen, en zullen we het kwade niet verdragen. Kijk, zegt Luther, Job verstond de kunst van dit schöne confitemini toen hij zei, God doe zoals hem behaagt, de naam des Heren zij geloofd. Dat is het wonder, daarvan iets te zien. God, onmetelijk ver boven ons verheven, de Heilige, die woont in heerlijkheid en in zaligheid, maar die op onbegrepen wijze toch neerdaalt tot de zijnde. En ze door alle duisternis en moeite en aanvechting heen toch leidt en de weg baant. Dat is onze God, zegt Luther. Nou, om dat te ontdekken, daar geeft Psalm 118 wel aanleiding toe. In vers 5 is sprake van benauwdheid. In vers 7 gaat het over degenen die mij haten. En dan doen we de heidenen op. En dan staat er zelfs alle heiligen. Vers 10, ze hadden mij omringd. Vers 11, nogmaals, ze hadden mij omringd. En nog een keer, ze hadden mij omringd. Bedreigend. Wat willen die vijanden? Wel, zegt Luther, let er eens op. Let er eens op hoe groot de nood en hoe menigvuldig de vijanden zijn. Let er eens op dat er staat alle heidenen. En wat denk je van hun macht? Ze dringen op. Ze laten niet af. Ze houden onvermoeid vol. Ze houden aan. En wat zijn ze fel en venijnig en grimmig en giftig zelfs. En ze steken zich ook nog, woorden van Luther, ze steken zich ook nog in een mooi pakje. Het lijkt wel wat met ze. Ze hebben een schoon schijnend gezicht. Maar van binnen zijn ze alsem en gal. Is het een wonder? Aldus nog steeds Luther. Is het een wonder dat het de arme christenen bang te moede wordt? Bij de ware christenen is het immers, daar is het precies andersom. De ware christen, wel, die bevindt zich dikwijls in eenzaamheid. Hij is alleen en hij is zwak en machteloos in zijn doen. En hij heeft niet zo'n schoon gelaat. Want, Luther zegt, en dan spreekt hij over zichzelf. Ze kennen zichzelf als de ergste ketters en schandelijksten op aarde. Ze hebben niets om zich op te beroemen. Wel, dat ontdekt Luther in Psalm 118. Het is niet in dit verband, maar toch, het ligt er toch heel dichtbij dat hij dan zingen gaat. Als hij het van zichzelf niet kan verwachten, maar als hij weet van zijn God die het opneemt. Die God die het zegt, op deze zal ik zien. Op de arme en de verslagene van geest. En die voor mijn woord beeft. Dan gaat Luther zingen. Ein Festburg ist unser Gott. Ein gute Wehr und Waffen. Er hilft ons frei aus aller nood die ons jetzt had getroffen. En dan noemt hij hem. Der altböse Feind, mit Ernst, er ist jetzt meint, große Macht und Philist, sein grausam Rüstung ist, auf Erd ist nicht seinesgleichen, niemand is hem gelijk. Wat een machtige vijand. Luther voelt zich maar een klein en zwak mensje. Wat resteert er dan? Vluchten. Vluchten. Wel, dat leest Luther ook in deze psalm. Vluchten. Uit de benauwdheid heb ik de Heere aangeroepen. Het is beter tot de Heere de toevlucht te nemen dan op de mens te vertrouwen. Om zo te ontdekken, vers 14. De Heere is mijn sterkte en mijn psalm. Want Hij is mij tot heil geweest. Wel, zegt Luther, laat dan alles maar verdwijnen. Heere, op uw woord verlaat ik mij. En daarbij wil ik blijven. Er gebeuren wat er gebeurt. Ach, mijn God. Ik heb een vrolijk en troostrijk woord van u ontvangen. En daaraan hang ik. U zult mij toch niet tot een leugenaar maken. Als ik me verlaat op uw woord. U zult het toch volbrengen, Heere. Wel gemeente, en zo komen we bij vers 17. Want vanuit al die ervaringen, de inleving van zijn eigen zwakte en zijn onverdiensten en zijn onmogelijkheid, maar tegelijkertijd, wetend van zijn God die machtig is en tot wie hij de toevlucht nemen mag. Dan gaat de dichter van Psalm 118 en Luther met hem belijden. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken des Heren vertellen. Non moriar, sed vivam. Et narrabo opera Dei. Dit is een gouden woord voor Luther. Wat hij bij deze tekst schrijft, gemeente, dit. Het is, en dat is een les, ook heden nog. Misschien wel heel speciaal voor u of voor jou. Als je midden in de misère zit. Het is, schrijft Luther. Het is te midden van de geestelijke strijd. Het allerbeste. En het is de snelste weg tot de overwinning. Om dit liedje, ja zo zegt hij het. Om dit liedje van de heiligen te zingen. Dat wil zeggen, van jezelf af te zien. En je vast te klemmen aan Gods rechterhand. Wel, zegt hij, opnieuw Luther. Dan speel je de duivel een mooie poets. Dan krijgt de duivel niks anders dan alleen maar lege halmen te dorsen. En ik? Ik hoef niks te zijn. Gemeente, dat is ontspannend. Dat is ontspannend. Dan heb je het geheim ontdekt. Ik hoef niks te zijn. Maar mijn God en mijn Christus is alles. En dan kun je het zeggen. Dan heb je krediet op God. Dan is je oog en je hart op hem gericht. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken des Heren vertellen. Nou, dat was de belijdenis allereerst van David. Van David. Nu stap ik even over van Luther naar Calvijn. Want waar Luther iets minder aandacht aan geeft, dat doet Calvijn des te meer. In zijn verklaring van Psalm 118, Calvijn zegt, deze psalm, nou dat is een psalm van David, dat kan niet missen. En deze psalm zien we het leven van David verklaard. David in zijn nood, David in zijn strijd, David in zijn geloof. David spreekt hier, zegt Calvijn, als van iemand die uit het graf opstaat. Want als hij zegt, ik zal niet sterven, dan erkent hij van de dood verlost te zijn, die hij al heel nabij gekomen was. En voorwaar, gedurende veel jaren heeft David zich in de meest wanhopige toestand bevonden, zodat zich elk ogenblik wel 1000 doden aan hem voordeden. En David zegt nu, dat hij niet zal sterven, maar leven. Hij had alle hoop op het leven opgegeven, maar nu is het leven hem opnieuw geschonken van Gods wegen als een wonder. En daar mag hij van leven, David. Nou, jongens en meisjes, wij allemaal, we kennen het leven van David wel. Die jaren vluchten moest. Eerst voor zijn schoonvader Saul, als een veldhoen op de bergen. En in later jaren voor zijn eigen zonen, Absalom bijvoorbeeld. Terwijl David was de gezalfde, hij was de koning. God leidt zijn heiligen wonderbaar, gemeente. Bent u daar al achter gekomen? De weg die hij met zijn kinderen gaat. In de schrift, in de geschiedenis en nog. God leidt zijn heiligen wonderbaar. Altijd anders dan zij het hadden gedacht. Maar als je dat mag overzien in het geloof. Krediet op God mag hebben. Dan mag de belijdenis zijn. Ik zal niet sterven, maar leven. Een belijdenis van het leven. Maar midden in de dood. Van David. En van Saul, van Paulus, die ons uit zo'n grote dood verlost heeft en nog verlost, op wie we hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. Maar gemeente, dan zetten we nog een stap. Het is de belijdenis van Luther, het is de belijdenis van David, maar weet u wiens belijdenis dit ook was? Deze psalm. En heel in het bijzonder deze woorden, wiens belijdenis het was? belijdenis van de koning van de kerk, de Heere Jezus. Matteüs 26, vers 30. Als de Heere Jezus aan zijn discipelen de instelling van het heilige avondmaal gegeven heeft, nadat hij met hen het paascha voor de laatste keer gevierd en gegeten heeft, dan lezen we in Matteüs 26. Toen ze de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar de Olijfberg. De lofzang, dat is het hallel. De psalmen 113 tot en met 118. Gemeente de Heere Jezus, nu wordt het ontroerend. En nu laat ik even Luther los. Maar nu komt de bron waaruit Luther putten mag. En elk van Gods kinderen putten mag. Nu komt die bron openbaar. De Heere Jezus. Op weg naar het lijden. Wetend. Dat hij de dood in zou gaan. Wetend dat hij straks van zijn vader verlaten zou zijn. Hij zingt met zijn discipelen. Hij als de voorzanger. Hij zingt het hallel. Hij zingt Psalm 118. Hij zingt, ik zal niet sterven, maar leven en de werken des Heren vertellen. Hij weet wat er gebeuren gaat. De worsteling in Gethsemane. De spot en de hoon op Gabbata. De duisternis op Golgotha. En toch, hij zingt het. Ik zal niet sterven, maar leven. De duisternisgemeente moest nog komen. Voordat het licht zou worden. De dood moest hij ingaan. Voordat hij tot het leven verwekt zou worden. Weet u waar het op wijst? Het is een aspect van de weg van de Heere Jezus die onder ons niet zo bekend is. Weet u waar het op wijst? Op het geloof. Het geloof van deze borg en zaligmaker van zijn kerk. Kolbrugge, weer iemand anders dan Luther en Calvijn, een aantal eeuwen later, de 19e eeuw. Kolbrugge zegt van deze weg van de Heere Jezus. Hij heeft zich er doorheen geloofd. Hij hield vast aan het woord van zijn vader. Zijn vader die het hem beloofd had. Dat hij hem door de dood heen tot het leven zou leiden. Hij heeft zich er doorheen geloofd. Hij zag de duisternis. Maar hij geloofde het licht. Hij zag het lijden en de dood. Maar hij geloofde het leven. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken des Heren vertellen. Als de Heer Jezus dat zingt, gemeente, dan doet hij het borgtochtelijk. En als hij het gelooft, krediet hebben op zijn vader, dan gelooft hij borgtochtelijk, plaatsvervangend. De banden des doods hadden hem omvangen. En de angsten der hel hadden hem getroffen. Hij vond benauwdheid en droefenis. Maar hij riep de naam des Heren aan. En hij wist het. Ik zal niet sterven, maar leven. De overste leidsman en voleinder van het geloof. Te midden van de hoon en spot. Wankelt de getrouwe zaligmaker niet. Hij ziet de schande, maar hij gelooft de eer. Hij ziet de duisternis, maar hij gelooft het leven. Hij houdt vast aan het woord van zijn vader. Ik zal niet sterven, maar leven. Hij heeft zich er doorheen geloofd. Lieve gemeente, zo'n zaligmaker heeft Gods kerk. Zo'n zaligmaker heeft Gods kerk. En voor wie is dat tot troost? Wel, voor u misschien of voor jou. Voor die wankelmoedige gelovigen. Die als Petrus op de golven zien en er zomaar in zinken. Die, als welke Bijbelheilige dan ook, moeten worstelen met de overgebleven zonden die tegen hun willen nog overgebleven zijn. Die aangevochten worden door de boze. En wie er geweten het zegt, je hebt geen heil bij God. En als ik het niet kan geloven. Als mijn godsvertrouwen is ingezonken. Als ik het niet heb en als ik het niet weet en als ik het niet kan en als ik het niet durf en als ik het niet zie. Wel, dan is daar die borg en zaligmaker van zijn kerk. Die het zegt, kun je het niet en heb je het niet, maar zie nou eens op mij. Bij mij is het.
Want ik heb me er doorheen geloofd. En als jij op de duisternis ziet, dan zie je ook alleen maar duisternis. En als jij niet weet waarheen, dan draag je te verzinken en dan roep je, Heere, help mij, want ik verga. Maar zie nou eens op naar mij. Weet je wie ik ben? Ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven, want ik heb me er doorheen geloofd en borgtochtelijk heb ik het aan mijn Vader beleden. Ik zal niet sterven, maar leven en de werken des Heren vertellen. Hij zegt het, tot dat aangevochten volk, heb je geen geloof? Ja, maar ik heb het wel en ik heb het verworven. En uit de schat van mijn heilsweldaden wil ik het je schenken, mild en overvloedig. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En gemeente, hij heeft zijn Heilige Geest uitgestort. En die Heilige Geest, die heeft de sleutel van de schatkamer van Christus. En in die schatkamer van Christus, daar staan de schatten van hem die hij verworven heeft in de weg van lijden en sterven, rijk en royaal opgetast. En het is Gods Geest die het uit Christus neemt en het in mijn hart vertolkt en toepast. Zodat ik weer vertrouwen heb, zodat ik het zeg, zodat ik het weet. Heer, ik neem de toevlucht tot u en ik neem de toevlucht onder de schaduw van uw vleugelen. Totdat de verdervingen zullen zijn voorbij gegaan. Wel gemeente, dat is de boodschap. De boodschap van de schrift. De boodschap van onze belijdenis. We lazen het uit artikel 23 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Gerechtigheid, ik heb het niet. Heiligheid, het wordt in mijn leven niet gevonden. Uit mijn bron kan ik het niet putten. Maar Gods kerk heeft een zaligmaker bij wie het rijk en ruim voorhanden is. Wel de duivel. Zullen we nog één keer hem proberen in het oog te vatten? De duivel, hij vat Gods kinderen aan in het leven en bij het sterven. In het leven door zware aanvechtingen tegen het geloof en tegen de hoop en tegen de liefde. Luther zegt, hij kan het hart zo belegeren en bestormen met schrik en twijfel en angst, dat een mens zelfs God gaat schuwen en tegen hem opstaat en op het sterfbed is hij een meester in het opblazen van de zonde en attent maken op de goddelijke toorn. Waar zal Gods kind dan blijven? Wel, hij mag vluchten. Vluchten tot hem die de toevlucht is. Tot hem. Opdat ik het met de dichter van Psalm 118 en met Luther mag belijden. In de benauwdheid heb ik de Heere aangeroepen. De Heer heeft mij verhoord. Stellende mij in de ruimte. Wel, dan mag het zijn. Dan mag je boven je eigen gestalte en buiten je eigen bevinding uittasten. En dan mag je je verwachting op God stellen en het zeggen. Tegen alle duivelse aanvechtingen in. Ten dagen als ik zal vrezen, dan zal ik op u vertrouwen. In God zal ik zijn woord prijzen. In de Heere zal ik het woord prijzen. Ik zal niet vrezen. Wat zou vlees mij doen? En gemeente, zo. Zo is het waar. Ja, het is waar. En zo maakt God het waar. In het leven van al die aangevochten en al die bestreden. Zodat ze het nochtans mogen zeggen. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken van mijn God vertellen. Hier al, hier al. Als ook hier in deze kerk eenmaal per 2 of 3 maanden het heilig avondmaal is bediend en het formulier, het slot van het formulier nog eens wordt voorgelezen, herkent u het, die woorden? Een gelofte die Gods kerk tegenover de Heere doet. Nu zal mijn mond en hart des Heeren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Jawel. Tot in der eeuwigheid. Wie het geheim hier mag leren. En hier stumperend en stotterend. Maar dan toch de werken des Heren bij tijden vertellen mag. Die mag het ooit doen. verlost van zichzelf. Lieve gemeente, die God leeft nog. Amen.
Is dat het niet, Heere, waarop u door al die wegen heen, in de geschiedenis, maar ook persoonlijk, waarop u, Heere, aankoerst, dat uw volk naar uw bevelen zou leven. Dat er weer iets van het paradijs terug zou komen. En dat uw naam altoos zou worden verheven. De lof van u, waartoe we geschapen zijn. En uw lof en heerlijkheid vergroot, Heere. Wilt u er zelf voor zorgen? Wilt u het uit genade schenken? Laat het de vrucht van het werk van uw geest zijn, Heere. Dan zal het er zijn. U wilt het doen. U wilt het schenken in de beoefening. Door lijd en strijden heen. In de aanvechting. Zo wilt u het doen, Heere. We vragen of u ook al hier een kerk wilt hebben die de geestelijke wapenrusting draagt. De vijand draagt zijn rusting ook, van gruwel en bedrog, maar hij zal als kaf verdwijnen. Maar wie in de kracht van uw genade en door het werk van uw geest en met het zwaard van de geest en met de helm van de hoop der zaligheid en de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie zijn weg mag gaan, die leert het als een wonder. Dat u het ook waar maakt. Ik zal voor je strijden. En jullie zullen stil zijn. Om het te weten. Die God is onze God van zaligheid. Die God is onze God van volkomen zaligheid. En bij de Heere zijn uitkomsten. Tegen de dood. Want mijn God en zaligmaker. Hij is het leven. En hij geeft het leven. Heb dank voor dit stille uur. We pleiten op uw belofte en vragen om uw zegen. Mogen we zo weer verder trekken, Heere. En als dit dingen zijn die buiten ons leven staan, ja, dan zijn we vanavond wel hier. En dat is goed. Maar Heere, wilt u het schenken? Laat het waar zijn, u te mogen kennen tot zaligheid door Heere Jezus Christus. Want wie in de Zoon gelooft, ja, die heeft het eeuwige leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, misschien wel vroom ongehoorzaam is, of soort van bevindelijk ongehoorzaam is, maar toch in zelfhandhaving, die zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem of haar. Heere, laat zulk een dwang voor ons niet nodig wezen. Overtuig ons, overbuig ons, tot de kennis van u, o Heere Jezus Christus. Schijnt uw zegen. Wees met dienaar aan gemeente. En wilt u rijkelijk wonen en werken. Ook onder dit volk. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen nu Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort.
gemeente, wij zullen zo straks na de zegen, naar goed gebruik, twee coupletten van het Lutherlied zingen. Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijnen. En geen aardse macht begeren wij, die gaat al ras verloren. Ons staat een sterke held terzij die God ons heeft verkoren. Straks na de zegen. Verheft uw harten biddend tot God. Ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.